Daarna openen wij Gods heilig woord vanmiddag in het Lijdensevangelie, zoals dat door Lucas is beschreven in hoofdstuk 23. En we lezen de versen 26 tot en met 43. Dus Lucas 23, de versen 26 tot en met 43.
En als zij hem wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook huilden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet zullen gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisten zij hem al daar, en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zij klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is, de Christus, de uitverkorene van God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem zure wijn. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van hen, van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
De tekst voor de bediening van het woord deze middag, gemeente, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte. En de tekst is de versen 42 en 43. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is opvallend, gemeente, dat juist Lucas in zijn beschrijving van het Lijdensevangelie uitvoerig de aandacht vraagt voor die twee anderen die ook met de Heere Jezus gekruisigd zijn. Zowel Marcus als Matthäus stippen dat ook wel even aan, dat de Heere Jezus niet alleen gekruisigd is, maar het is juist Lucas die dat heel nadrukkelijk doet. En we zien dat vanmiddag ook in onze tekst. En je zou je kunnen afvragen, waarom doet Lucas dat nou? Nu, Lucas, die laat als geen andere evangelist zien dat de Heere Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Mensen die aan de rand staan. Het is juist Lucas die laat zien dat de Heere Jezus een vriend is van tollenaren, hoeren en zondaren. En juist hij laat zien dat aan het kruis, wanneer Jezus zijn werk als zaligmaker doet om de verzoening van zonde tot stand te brengen, dat hij ook aan het kruis een zondaar tot zich trekt en aan zijn hart drukt. En daar willen we vanmiddag samen naar gaan luisteren, in deze laatste dienst voor de Goede Vrijdag. Thema voor de prediking is, het paradijs gaat open. In de eerste plaats letten we erop, dat is voor een moordenaar. In de tweede plaats is dat door de middelaar. En in de derde plaats betekent dat voor eeuwig met elkaar. Dus het paradijs gaat open voor een moordenaar, door de middelaar, en dat betekent voor eeuwig met elkaar. Inderdaad, Jezus wordt niet alleen gekruisigd. En vanuit het Marcus-evangelie weten we dat het moordenaars zijn. Lucas noemt ze hier kwaaddoeners, maar het betekent dat ze een straf ontvangen omdat ze iets heel ergs hebben gedaan. Dat is wel duidelijk. Ze hebben een moord op hun geweten. En wat Lucas niet vermeldt, dat is wat we wel bij de andere twee lezen, dat ze ook eerst beiden één zijn in hun bespotting van de Heer Jezus Christus. Maar Lucas legt er de nadruk op dat er iets verandert bij die ene moordenaar. Die ene moordenaar die nota bene gaat bidden vanuit de grond van zijn hart. Heere, gedenk aan mij als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Kijk, je kunt je natuurlijk afvragen hoe deze moordenaar tot dat inzicht is gekomen. Nou, daar zou je misschien wel iets van kunnen zeggen. Hij is ook meegegaan met Jezus onderweg naar het kruis. Hij heeft de woorden van Jezus gehoord, die Jezus gesproken heeft tot die vrouwen van Jeruzalem. Hij heeft gehoord wat Jezus gezegd heeft toen hij aan het kruis is genageld. Toen heeft Jezus gebeden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Misschien hebben deze woorden wel hun invloed gehad op deze moordenaar. En hebben ze het beeld van Jezus bijgesteld. Hoe dan ook. Ten diepste, dit gebed is niet uit de moordenaar zelf opgekomen. Hij is veranderd door wat hij hoort en ziet van Jezus. Het komt bij Jezus zelf vandaan. Het is de Heilige Geest die hem tot dit inzicht brengt en tot dit gebed brengt. Je zou kunnen zeggen, hier gebeurt een wonder. Terwijl Jezus daar als de gekruisigde op die kruisheuvel Golgotha hangt. Hier gebeurt een ontzettend wonder. Iemand die eerst onverschillig is, die verandert in zijn houding tegenover Jezus. Die verandert in zijn gedachten. Die verandert in zijn hart. Dat is het werk van God. Hij kijkt nu anders naar Jezus die daarnaast hem aan het kruis is genageld. Zijn ogen gaan open voor zijn eigen schuld. En voor de volkomen onschuld van Christus. Hij gaat zichzelf aanklagen. En hij gaat aangeven dat Jezus volkomen rechtvaardig is. Hij gaat bidden. Je zou kunnen zeggen dat die andere onverschillige moordenaar ook bidt. Maar hij bidt anders. Die ene moordenaar bad: verlos u zelf van ons. Ja, hij heeft Jezus nodig om van het kruis af te komen. Als Jezus van het kruis afkomt en hem ook van het kruis afhelpt, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Dan kon hij zijn gewone leven hier op aarde voortzetten. Maar daar is bij deze moordenaar, die echt leert bidden, geen sprake van. Hij zegt: Heere, gedenk mijner. Hij bidt nu niet om van het kruis verlost te worden. Want hij beseft: ik heb de straf verdiend. Ik heb het oordeel van God verdiend. De kruisdood was immers de dood waardoor God duidelijk maakte dat je van hem vervloekt was. Vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. En hij belijdt het hier. Ik heb die vloek verdiend. En nu ziet hij Jezus met andere ogen. Met de ogen van het geloof. Jezus, dat is niet iemand die door God vervloekt is. Maar Jezus is de koning, de kruiseling. Die ingaat in zijn koninkrijk. Hij hangt daar niet vanwege zijn eigen zonde. En vanwege zijn eigen schuld. In deze bloedende Jezus ziet hij de koning die niet voor eeuwig gaat sterven. Maar die zal ingaan in zijn koninkrijk. En voor eeuwig zal leven. Hij ziet Jezus zoals hij Jezus nog nooit heeft gezien. Kijk, en dat is nou altijd weer het wonder van de Heilige Geest, gemeente. Als de Heilige Geest gaat werken, dan ga je zien hoe Jezus is, zoals je hem nog nooit hebt gezien. Dan gaan je ogen open door de Heilige Geest voor hem, zoals hij werkelijk is. Velen daar op die kruisheuvel Golgotha, die zien helemaal niet wat deze moordenaar in de Heere Jezus ziet. Dat is ook vanmiddag voor ons de vraag gemeen. Wie is de gekruisigde Heere Jezus voor ons? We zijn aan het einde gekomen bijna van de lijdensweek. En we hebben de lijdens spreken gehoord. En de vraag klemt vanmiddag ook. Wat dunkt u van de Christus? Wat denk jij van deze Christus? Wat zien we in hem? Zien we in hem wat deze moordenaar zag? Of zijn we nog net als die andere moordenaar? Oh, die ziet niets in Jezus. Natuurlijk, hij heeft wel wat gehoord over Jezus. En hij weet ook wel dat Jezus daar hangt vanwege bijzondere redenen. Vanwege de oproer onder het volk. Hij zal dat allemaal wel geweten hebben. Maar verder ziet hij niets in Jezus. Ja, als Jezus hem zou kunnen helpen om van het kruis af te komen, dan zou dat mooi zijn. Hij denkt alleen aan zichzelf. Het is opvallend dat hij zelfs door die andere moordenaar daar nog wordt op aangesproken. Vreest gij God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En daarmee zegt deze moordenaar iets van zichzelf en ook van die andere moordenaar. Hij zegt, wij vallen terecht onder het oordeel van God. Dat geldt ook van ons gemeen. Wij zijn van nature niet beter. Wij hebben allemaal gezondigd. En de straf op de zonde is de dood. In het doopsformulier staat dat zo heel kernachtig. En dat wordt al gezegd bij het doopvond, wanneer kinderen die net geboren zijn gedoopt worden. Ons leven is niet anders dan een gestadige dood. Wij worden geboren en we leven op aarde. Maar we zijn onderweg naar het einde van ons leven. En elke dag komen we dichter bij dat einde. En bij het oordeel van God over ons leven. Kijk, deze twee moordenaars, die waren nog maar enkele uren verwijderd van hun sterven. En dan zullen ze voor God staan in het oordeel. En die ene moordenaar, van wie de ogen zijn opengegaan, die beseft dat. En die zegt, vreest gij ook God niet? Hoe staat in ons leven gemeen? Als je de Heere Jezus nog niet kent. Je weet niet hoe lang of hoe kort het nog duurt voordat je ook in het oordeel voor God staat. Ja, dan kun je natuurlijk vanmiddag zeggen, ik hoop natuurlijk heel oud te worden en ik hoop dat dat nog lang duurt. Maar wie van ons heeft die garantie? De eeuwigheid kan ook voor u en voor jou heel dichtbij zijn. We hebben dat in de afgelopen week toch gezien. Gehoord dat je zo midden plotseling uit het leven kunt worden weggenomen. En dat is wat de Heilige Geest vanmiddag ons ook op het hart wil binden. We hebben geen tijd te verliezen. Want het oordeel van God, dat kunnen wij niet ontlopen. Dat is onontkoombaar. God geeft ons nog genadetijd. Maar we weten niet hoeveel genadetijd we nog ontvangen. Deze ene moordenaar zegt tegen die ander, vreest gij ook God niet? Ja, als je zonder de Heere Jezus leeft, dan heb je reden om te vrezen. Want wie kan voor hem bestaan? Niemand, u niet, jij niet en ik niet. En deze moordenaar, van wie de ogen geopend zijn, die beseft dat maar al te goed, hoe het er werkelijk voor staat. Ik heb de eeuwige doop verdiend. Zien we hoe levensgevaarlijk het is om zonder de Heere Jezus te leven. Wij zijn kinderen des toorns. Wij kunnen niet zomaar in het rijk van God komen. We hebben een nieuwe geboorte nodig. En dat is nou wat je deze ene moordenaar, in wat hij zegt, daar hoor je, zou je kunnen zeggen, iets van dat nieuwe leven in. Het dringt hem tot gebed. Heere, gedenk aan mij als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat doet de Heere Jezus? Hij verhoort dit gebed. Het koninkrijk, het paradijs gaat voor hem open. Voor zo'n moordenaar, voor zo'n misdadiger. Kijk, dat is wel opvallend gemeen. Dat het evangelie vanmiddag ons zo wordt verkondigd, dat het niet een godsdienstige fariseer is die daar bij het kruis staat, die tot bekering komt. Dat had natuurlijk ook kunnen gebeuren. En er staat ook niet, gemeente, dat het iemand is, een overpriester, of dat het iemand anders is, een keurige jood op wie niks is aan te merken. Het is nota bene een moordenaar, een misdadiger, voor wie het paradijs opengaat. Dat is het evangelie, zegt Lucas. De Heere Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. En zolang je leeft is het nooit te laat om tot Christus te komen. Om met al je zonden en schuld je tot hem te keren. Maar ik moet er natuurlijk wel iets bij zeggen. En dat begrijp je natuurlijk ook wel. En u? Deze tekst is natuurlijk geen aansporing op het laatste moment te laten aankomen. Dat je wacht op wat we dan misschien wel eens noemen een sterfbedbekering. Als je jong bent en je denkt, nou, kan ook nog wel op het laatste moment, later als ik ouder ben, als ik serieuzer ben, ik richt me nu op de dingen die in dit leven belangrijk zijn en ik heb nog een heel leven voor me en je bent maar één keer jong, jazeker. Je mag genieten van wat God je geeft. Maar zeg prediker niet, jonge mensen, denk aan je schepper. In de dagen van je jeugd. Je jeugd, dat is de beste tijd om de Heere te zoeken. En trouwens, je weet niet of je oud wordt. En je weet niet, als je op een ziekbed komt te liggen, of je nog de kracht hebt om de Heere te zoeken. Ik heb verschillenden horen zeggen in de loop der jaren, die ernstig ziek werden en die gingen sterven, die zeiden, dominee, wat ben ik dankbaar dat ik de Heere Jezus al jong heb leren zoeken en vinden, want als ik het nu nog moest doen, ik heb er de kracht niet meer voor. Dus laat het er niet op aankomen. En tegelijk, vandaag is het voor niemand te laat. Ook hier in de Maranatenkerk niet. Hoe oud u ook bent, of als u thuis meeluistert, hoe oud u ook bent, het is toch niet te laat. Hoe erg u ook gezondigd hebt. Misschien is er wel iemand hier vanmiddag in de kerk die nog helemaal niet zo oud is, maar die wel beseft, ik heb er zo'n puinhoop van gemaakt in mijn leven, in geestelijk opzicht. Maar dan laat de tekst van vanmiddag zien, wie je dan ook bent, hoe groot je zonde en schuld ook is. Hier aan het kruis laat de Heere Jezus zien dat hij gekomen is om zelfs zo'n misdadiger, zo'n moordenaar zalig te maken. Paulus die zal het later zeggen, zelfs de grootste van de zondaren, die kan zalig worden. Hij is een bekwame zaligmaker. Niemand is voor hem een te slechte zondaar. Niemand heeft te veel zonden. We hoeven niet te wanhopen, gemeente. Deze gekruisigde Heere Jezus Christus laat zien dat hij zulke zondaar, de meest diep gezonken zondaar, kan redden. Is dat geen geweldig evangelie? De Heere Jezus stuurt deze moordenaar niet weg. Deze moordenaar die tot hem bidt, Heere, denk aan mij. Dan zegt Jezus niet tegen hem, ja, wat jij allemaal op je kerfstok hebt, ja, denk je dat je zo zomaar zalig kunt worden? En de Heere Jezus zegt ook niet, denk je dat je nu op het allerlaatste nippertje nog behouden kunt worden? Deze moordenaar roept de Heere Jezus aan, in de genadetijd die hij nog heeft. En de Heere Jezus hoort en verhoort zijn gebed. Hij bidt, Heere, gedenk aan mij. Kijk, hij vraagt niet, om hier van het kruis verlost te worden, om van het kruis afgeholpen te worden, zodat hij verder kan leven hier op aarde en zijn leven verder voort kan zetten. Hij weet dat hij de straf verdiend heeft, dat hij geen rechten meer heeft. Hij heeft oog gekregen voor het recht van God. Hij ziet en beleeft dat de kruisdood die hij ontvangt terecht is. Maar met zijn kruisdood die hij verdiend heeft, vlucht hij nu tot de gekruisigde Heere Jezus Christus. Hij bidt niet om opheffing van de straf, maar om de ontferming van Christus in de straf die hij verdiend heeft. En daarin zie je bij deze moordenaar het werk van de Heilige Geest in zijn hart. Kijk, de Heilige Geest, die overtuigt je er echt van hoe het ervoor staat in je leven. Die wint er geen doekjes om. Die laat zien dat wij door onze zonden die straf ook hebben verdiend. Misschien is er wel iemand in de kerk die vanmiddag zegt, ja, maar dominee, wij zijn toch geen moordenaars? Nee, als je het zo zegt, wat deze twee gedaan hebben, daar zijn wij gelukkig voor bewaard. En laten we het maar als een zegen zien, dat de Heere ons ervoor bewaard heeft, dat wij niet zulke dingen doen. Want is er uiteindelijk iemand te goed voor? Wat zegt de Heere Jezus? Als het gaat ook om het zesde gebod, hè, gij zult niet doden, ik pak dat er dan maar even bij. Dan zegt de Heere Jezus, het gaat ook om uw gedachten en om jouw gedachten. Haat, nijd, jaloersheid, dat houdt God ook voor doodslag, zegt onze Heidelbergse catechismus. Dat is de wortel van doodslag. Dus we moeten nooit maar denken dat we maar beter zijn dan mensen die het echt in praktijk hebben gebracht. Heeft de Heilige Geest, gemeente, ons op die plaats gebracht dat we dat zijn gaan onderschrijven, zoals de Bijbel dat noemt, dat je een welgevallen krijgt aan de straf van je ongerechtigheid. Dat je de Heere gelijk geeft. En dat je niet meer bij jezelf denkt, nou zo erg is het met mij toch niet. Nou, zo erg is het wel gemeend. Het is van onze kant hopeloos. Maar als de Heilige Geest dat laat zien, dan laat hij ook zien dat het nooit hopeloos is als we op Jezus de gekruisigde zien. Want dat zie je bij deze moordenaar. Hij onderschrijft, ik heb het verdiend. Maar hij ziet Jezus. En hij doet een beroep op het hart van Jezus. Hij doet een beroep op de ontferming van Jezus. Heere, denk aan mij als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is een beroep op de innerlijke bewogenheid van de Heere Jezus. Ik weet niet wat hij allemaal wel of niet weet van de Heere Jezus. Misschien wist hij er ook wel van dat de Heere Jezus het land rondging. En dat hij goed was voor allen die tot hem kwamen. Met al hun zieken en met al hun noden en met al hun pijn en met al hun verdriet. In ieder geval lees ik juist in het Lucas-evangelie dat de Heere Jezus met innerlijke ontferming bewogen is over de scharen, omdat ze zijn als schapen zonder herder. Juist Lucas laat ons de bewogenheid van de Heere Jezus zien. En daar doet deze moordenaar een appel op. Kijk, dat is het echte geloof, gemeente. Dan heb je geen hoop meer als je kijkt naar jezelf. Die is de bodem ingeslagen door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Ik heb de dood verdiend. Maar je gaat een beroep doen op de Heere Jezus. Die moordenaar. Hij hoorde Jezus bidden voor zijn vijand. Toen Jezus aan het kruis werd genageld en bespot werd en uitgescholden werd van alle kanten, hij schold niet terug, maar hij zweeg. Hij droeg alles. Wat een bewogenheid van de Heere Jezus, zelfs met mensen die hem kruisen. En daarin heeft deze moordenaar het evangelie van de ontferming van deze gekruisigde gehoord. En hij doet er een beroep op. Is dat geen aansporing vanmiddag? Om de Heere Jezus aan te roepen. Om met deze moordenaar te gaan bidden. Heere, denk aan mij. Wie u ook bent. Hoe verloren je leven ook is. Of misschien ben je het weer kwijt. En denk je bij jezelf, hoe kom ik weer terug bij de Heere Jezus? Bid dan maar mee met deze moordenaar. Heere, denk aan mij. En doe een beroep op zijn barmhartigheid. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Ik kan het vanmiddag zelfs nog sterker zeggen, gemeente. Bekende woorden van de Heere door de mond van de profeet Ezechiël. Daar zegt God, zo waarachtig als ik leef. Spreek de Heere, Heere. Daar zweert de Heere zelf. Dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar en van de goddeloze. Maar dat de zondaar zich bekeren en leeft. In het hart van de Heere Jezus is zoveel bewogenheid om zondaren zalig te maken. Roep hem aan, ouderen en jongeren. Want het zal zijn dat al wie de naam van de Heere zal aanroepen. En dat is de naam van de Heere Jezus. Dat is de verkondiging op de Pinksterdag als de Heilige Geest wordt uitgestort. En daar is het de Heilige Geest nou om te doen. En daar wil de Heilige Geest ons toe aanzetten en toe aansporen vanmiddag. Dat al wie de naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. Jonge mensen. Roep Jezus aan. Roep zijn naam aan. Wijs naar je voorhoofd, waar die naam van de Heere Jezus Christus betekend en verzegeld is. Hij wil niet dat je verloren gaat, maar dat je behouden wordt. Hij is zo bewogen met u en met jou, dat op deze zondagmiddag hier in de Maranatha-kerk hij laat zien dat hij gekomen is. Om zondaren te redden en te behouden. Deze moordenaar roept. Gedenk mijner als ge in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En wat doet Jezus? Hij geeft direct al het antwoord. En wat is het antwoord? Nee, Jezus zegt niet, ja, als ik straks in mijn koninkrijk zal gekomen zijn, als ik zo ver mag komen, dan zal ik aan je denken. Hey, je zou kunnen denken aan wat Jozef heeft meegemaakt daar in de gevangenis. U weet wel dat die schenker zei tegen Jozef, hey, ik zal aan je denken. Zegt de Heer Jezus dat tegen deze man, ik zal aan je denken als het zover is? Nee, Jezus zegt. Voorwaar zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Het paradijs gaat voor deze moordenaar open. En hoe kan Jezus daar zo zeker van zijn? Wel, hij is de middelaar die het paradijs opent voor zondaren. En dan is het wel opvallend dat de Heer Jezus zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Jezus zegt niet in aansluiting bij wat deze moordenaar vraagt, heden zult u met mij in mijn koninkrijk zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Maar de Heer Jezus die spreekt over het paradijs. En dat is niet zonder betekenis. Jongens en meisjes, waar herinnert het paradijs aan? Aan Adam en Eva. Aan het begin van de geschiedenis van deze wereld. Dat is de plaats waar God Adam en Eva geplaatst heeft. Toen hij hen geschapen had uit zijn hand. Ze waren goed geschapen. Recht tegenover God. We noemen dat de staat der rechtheid. De mens stond recht tegenover God. Om met God te leven in zijn gemeenschap. Adam en Eva die wandelden daar in het paradijs. En ze konden aan de wind des daags. De aanwezigheid van God merken. Zo dichtbij was de Heere. Ze leefden dus in zijn aanwezigheid. En dan lees je aan het slot van Genesis 3. De Heere dreef de mens uit. Uit de Hof van Eden. Uit het paradijs. En die toegang is gesloten. Want er staan cherubs bij de ingang van de Hof van Eden, het paradijs, met een vlammend zwaard om de toegang tot het paradijs te bewaken. Als de mens terug zou willen keren naar het paradijs, gemeente, dan wordt hij door dat zwaard getroffen. Het is onmogelijk om zelf het paradijs weer terug te krijgen. Je zou kunnen zeggen, er staat verboden toegang op voor ons. Als je ergens een bordje verboden toegang op ziet staan, dan weet je, ja, door die deur mag je niet naar binnen of dat terrein mag je niet betreden. Dat is verboden. Zo is het paradijs voor ons verboden toegang geworden. En dat vlammende zwaard van die engelen is daar het sprekende bewijs van. En wat doet Jezus? Jezus hangt daar aan het kruis. En hij geeft weer toegang tot het verloren paradijs. Hij laat zien dat hij de koning is die gekomen is om mensen voor wie de toegang tot het paradijs gesloten is, om die weer te openen. En hij doet dat door zijn sterven. Want er kan op geen andere manier betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Zover is God nu gegaan. God gaf zijn eigen zoon tot in de dood. Wat Abraham uiteindelijk niet hoefde, dat deed God. Op een beslissende moment, toen Abraham zijn eigen zoon, Isaac, wilde doden, omdat hij hem moest offeren op bevel van God, klonk er een stem uit de hemel. Abraham! Doe hem niets. Abraham hoefde zijn eigen zoon niet te geven. Maar hier aan het kruis, gemeente, hier is de vader die zijn eigen zoon geeft. Wat betekent dat? Dat vader en zoon uit elkaar gaan, laat ik het maar zo zeggen. Uit hun onderlinge gemeenschap getrokken en gescheurd worden. Dat is wat voor God de Vader geweest. Om zijn eigen zoon van zijn hart af te drukken. En dat is wat voor de Heer Jezus geweest. Om buiten de gemeenschap met God gestoten te worden. In die drieuurige duisternis die volgt. Op wat de Heere Jezus hier zegt tegen deze moordenaar. De last van de eeuwige toorn van God wordt in 3 uur in de ziel van de Heere Jezus Christus uitgegoten. En hij roept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ziet u hem hier hangen vanmiddag, gemeen? Met de misdadigers gereed, zelfs van zijn vader verstoot. Het is een evangelie wat niet te bevatten is. Wat je met je verstand ook niet kunt doorgronden. Wat je ook niet kunt beredeneren. Wat je ook niet kunt verklaren. Het is alleen maar te bewonderen. Het is alleen maar te aanbidden. Dat God zo de verzoening van de zonde van de mens door de dood van zijn eigen zoon tot stand brengt. En dat Jezus wordt getroffen. Als was hij de zondaar. Als was hij de moordenaar. Als was hij degene die de wet van God heeft overtreden. En de vloek heeft verdiend. Ziet u hoe erg de zonde is? Misschien zijn wij wel nog wel eens geneigd om de zonde wat te klein te maken en te bagatelliseren. Dan zie je hoe erg de zonde is. En als je de Heere Jezus hebt liefgekregen en je kijkt vanmiddag met ogen van het geloof naar hem die zijn leven gaf voor mijn zonde, dan wekt dat toch ook de liefde tot de Heere Jezus meer en meer op. En toch ook de haat tegen de zonde. Ga Ga je de zonde zien zoals die echt is? Ook mijn overgebleven zonde. En dat doet ons strijden tegen de zonde. En dat geeft droefheid over de zonde. Zie hem, gemeente, aan het kruis, onder de vloek van God. Ziet u de rechtvaardigheid van God? God stapt niet over de zonde heen. God zegt niet, nou ja, dat kunnen wij nog wel eens doen, hè, als er iets gebeurd is of voorgevallen is, dat we tegen elkaar zeggen, zand erover, praten we er niet meer over. We doen alsof het niet gebeurd is. Maar dat kan God niet met de zonde doen, gemeente. Hij is de heilige God. Hij zegt, ik kan er geen zand over doen. Maar wat hij doet, gemeente, dat is onvoorstelbaar. Hij zegt, het bloed van mijn eigen zoon gaat erop. Ziet u Gods liefde? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo lief! Dat hij zijn zoon gaf tot in de dood. En dat is een oneindige liefde. Dat is een onpeilbare liefde. Dat is een liefde die me brengt tot aanbidding. En die me brengt tot de verheerlijking van het Lam van God dat zichzelf gaf. Maar ook tot lof en prijs van de Vader die zijn eigen zoon gaf. En dat doet me zingen van de Heilige Geest die me ogen geeft om dat te zien. Jezus, gerekend met de misdaad. Hij opent het paradijs voor een zondaar. Maar het is wel alleen door hem gemeen. Want hier bij het kruis zie je ook de scheiding. De een ziet in Jezus de zaligmaker en de ander niet en blijft in zijn onbekeerlijkheid. Dat is de scheiding die zich voltrekt. Ook als in de prediking het kruis van de Heere Jezus wordt opgericht en ons de gekruisigde voor ogen wordt geschilderd, opdat wij tot hem de toevlucht zouden nemen. Ja, ik zou willen dat iedereen hier vanmiddag in de Maranatha-kerk bij Jezus schuilt, hem aanroept in de nood en met deze moordenaar bidt, gedenk mij. Het zal toch niet waar zijn dat er ook hier vanmiddag mensen, ouderen en jongeren in de kerk zitten die zo dicht bij de Heere Jezus zijn en die zich niet bekeren. Die het van zich afschudden wat ze vanmiddag gehoord hebben en straks weer overgaan tot het gewone leven, hun werk. En misschien wel bij zichzelf denken van ja, het was wel een indringende preek, maar er zijn zoveel andere dingen die weer aandacht vragen en we leven verder. Het is een van beide gemeenten. Of we bidden en buigen met deze moordenaar, of we leven verder zonder de Heere Jezus Christus. En als dat niet verandert, dan sta je straks voor eeuwig buiten het paradijs. En een tussenweg is er. Het is de smalle weg die naar het leven leidt. En de brede weg die naar het verderf leidt. De Heer Jezus laat het ons ook vanmiddag zien. Bij zijn kruis valt de beslissing. Ook voor ons. Eeuwig binnen of eeuwig buiten. Wat is het voor u? Wat is het voor jou? Want als je nou met deze moordenaar mag bidden, Heere, denk aan mij. Dan geeft de Heere Jezus aan deze moordenaar zo'n krachtige verzekering. Voorwaar zeg ik u. En dat woordje voorwaar, dat kent u wel in de grondtekst. In het Grieks staat er het woord amen. Het zal waar en zeker zijn. En wat zal waar en zeker zijn? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat woord heden in het Grieks, dat kun je ook vertalen met vandaag. Met andere woorden, voordat het einde van de dag gekomen is, zul jij met mij in het paradijs zijn. Dat is toch eigenlijk niet te geloven, gemeen. Deze moordenaar. 'S Morgens was hij nog een vijand van Jezus. 'S Middags werd hij een bidder tot Jezus. En voor het einde van de dag was hij met Jezus in het paradijs. Wat een wonder. Wat een genade. Wat is het paradijs? Ja, het paradijs. Ik zei het net al, het heeft te maken met de gemeenschap met God, de aanwezigheid van God. Daar is God. Paulus die gebruikt dat woord paradijs ook in 2 Korinthe 12, waar hij spreekt over het feit dat hij opgetrokken is tot in het paradijs en dat hij daar dingen heeft gezien die hem niet geoorloofd zijn om te zeggen, want dat gaat alles wat ons verstand betreft te boven. Maar ik denk ook aan wat we lezen in Openbaring 2 vers 7. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. Met andere woorden, wat in het paradijs is misgegaan, dat de mens van de boom des levens moest afblijven. En daarom dat vlammende zwaard van die engelen. Door deze middelaar, de Heer Jezus, is er weer de gemeenschap met God. Die Adam en Eva waren kwijtgeraakt. Dat is het paradijs, gemeen. Kijk, je kunt bij het paradijs natuurlijk je eigen denkbeelden hebben. Als we nou aan het paradijs denken, dan zeggen we misschien wel eens van prachtige plaatsen hier op aarde. Dat lijkt wel het paradijs, hè? Dan denk je aan de natuur en dan denk je aan het mooie weer en dan denk je, nou vul maar in. Maar wat is het paradijs in de Bijbel? Jezus zegt: u met mij, wij samen, die volmaakte, volkomen gemeenschap. En bij dat woord paradijs zou je er misschien ook nog aan kunnen denken. In de Griekse wereld van die tijd werd dat woord soms gebruikt voor de privétuinen van een koninklijk paleis. En alleen wie de koning daarvoor uitnodigde en wie de eer te beurt viel om met de koning te zijn, die mochten in die tuinen verkeren. Verder was het gesloten. Wellicht speelt dat bij dit woord ook mee. In ieder geval, deze moordenaar nog even. En dan is hij bij zijn koning voor eeuwen in zijn gemeenschap. Voor deze moordenaar duurde het eeuwen. En toch, het werd nog duister op Golgotha. Misschien is er toen nog wel van alles door hem heen gegaan. Toen Jezus riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat heeft hij gehoord. Het is misschien ook nog wel bestreden in zijn hart. Maar hij heeft zich vastgeklemd aan dat woord van Jezus. Voorwaar! Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Zo kan het ook in ons leven zijn, gemeen. Wij weten niet wanneer we sterven. Wij weten niet wanneer de dag komt dat we overgaan van de tijd naar de eeuwigheid. En wanneer we van Jezus zijn, dat we dan ook, wanneer we sterven, dat direct onze ziel tot Christus het hoofd wordt opgenomen in de hemel. Je kunt nog van alles meemaken. Het kan zelfs nog weer donker en bestreden worden. Dat je de zekerheid hebt dat je van Jezus bent. En dat je straks mag ingaan in dat paradijs om voor eeuwig de gemeenschap met God te genieten. Dat betekent niet dat je gevrijwaard wordt hier op aarde van allerlei beproeving, strijd en lijden en kruis. Er is nog zoveel in ons leven. Zoveel in ons leven, wat we moeten dragen. Wij moeten ons kruis achter de Heere Jezus aandragen. Hier op aarde zijn we nog in de strijdende kerk. we zijn nog niet in die triomferende kerk. Boven. Wij leven hier nog op aarde. Maar de belofte is vast en zeker. En het is de Heilige Geest, gemeente, die ons ook in moeilijke dagen en in moeilijke weken en in de dalen van de schaduw van de dood ons dat houvast wil geven. Voorwaar, ik zeg u, u zult met mij zijn in het paradijs. Dat is het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Wat een uitzicht. Juist als je hier op aarde in je eigen leven nog merkt hoe die gemeenschap met God en met de Heere Jezus verstoord en gebroken en onderbroken kan worden. Vaak door je eigen zonde en door je eigen schuld weer die er tussenin komt te staan. Het is nog zo onvolmaakt en zo onvolkomen. Maar dit is het uitzicht. En dat is waar de stervende Heere Jezus Christus aan het kruis, niet alleen deze moordenaar, maar een ieder die van hem is, vanmiddag ervan verzekerd. U zult met mij zijn. Kijk, en dat is het paradijs, gemeente. Mensen willen misschien allemaal wel naar het paradijs en naar de hemel. Want ja, daar is een einde aan alle narigheid en alle ellende en aan alle moeite en aan alle verdriet. En dat lijkt ons allemaal wel wat natuurlijk om in zoiets te komen waar dat allemaal niet meer is. Maar in de hemel, in het paradijs, gemeente, gaat het niet om die dingen. Tenminste niet in de eerste plaats. Het gaat erom dat ik bij Jezus ben. Dat ik voor de troon mag staan. Dat ik God zie die zijn zoon heeft gegeven. En dat ik het lam zie in de troon, staande als geslacht, die mij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Wat zou ik in de hemel moeten zoeken? Wat zou ik in dat paradijs moeten doen als Jezus er niet was? Kijk. En dat is, gemeente, wat dan ook vanmiddag de toets is. Of u onderweg bent naar dat paradijs. Of je hier in dit leven, hier op aarde, zo de Heere Jezus hebt leren kennen. Dat je niet meer zonder hem kunt. En dat zijn gemeenschap het heerlijkste is. Wat je niet meer wilt inruilen voor wat ter wereld ook. Dat deze Heere Jezus van zoveel waarde voor je is geworden. Het allerhoogste en het eeuwige goed. Dat je zonder hem je geen raad meer weet. En dat je mag weten, in hem is alles wat ik nodig heb. In leven en in sterven. En wanneer ik sterf, ik weet niet wanneer, al zou het deze week zijn. Al zou het over 20 jaar zijn. Eén ding weet ik. Als ik sterf, ben ik met hem. Dat zegt de apostel Paulus toch. Met Christus te zijn, dat is ver weg. Het beste. Zegt u hem dat na, gemeente? Zeg jij hem dat na? Nee, dat betekent niet dat je dit leven hier op aarde, dat dat niet meer belangrijk is. Maar dat je juist in dit leven die gemeenschap met de Heere Jezus zoekt en hem volgt. En onderweg bent als een pelgrim naar dat paradijs. Waar de boom des levens in het midden staat. En waar ik eeuwig met God zal mogen zijn. En wat dat is niet in woorden uit te drukken. Daar kan ik alleen maar van zingen en zeggen. Wat er gaat komen, dat is voor mij onbevatbaar. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Amen.